Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond, lieve mensen. Dit is weer een gesprek van Marja Oosterman en Yvonne Hagenaar-Ratelband.
Hey Yvonne, jij ook een hele goede morgen, middag of avond. Of laten we gewoon maar zeggen, voor ons is het middag.
Het is middag.
En een regenachtige middag, maar misschien horen mensen dit als de zon schijnt. Je weet het maar nooit met dit gesprek op ons.
Ja, nou het is hier nu droog, maar het heeft vanmorgen gehoost. En er is best wel veel wind.
Maar de plantjes krijgen tenminste weer water.
Zo is dat.
Droog.
Ja, en we krijgen. En het is vandaag 31 maart dat we het opnemen. Dus het is eigenlijk al over anderhalve week wordt dit uitgezonden. Maar we kunnen geen van beide eerder. Dus.
Er zit ook enige tijdloosheid in die gesprekken, toch?
Dat vind ik wel, ja. Ja. Oh, laat ik dan maar meteen eens eventjes een jaartal erbij doen, 2011. Want wie weet, luister jij nu in de toekomst en kijk je terug naar wat wij destijds aan het opnemen waren en met elkaar aan het bespreken waren.
Ja, en dat ook nog zo dicht tegen het einde van 2012, waar nog steeds al die magische ideeën over zijn. Die zogenaamde eindtijd waar we in zitten. Zitten we daarin? Wat denk je?
Nou, we hebben er wel vaker over gehad. Hè? Absoluut. Het is een periode die... Nou ja, ik geloof dat we het iedere keer wel over hebben, dacht ik zo. Hè? Een periode die al lang begonnen is en die nog wel enige jaren zal duren. Maar het is een eindtijd van een... zeg maar rond de 26.000 jaar, ietsje hoger. En dat is nu ja, een eind daarvan. De Maya's zeggen dan dat er hierna niks meer heeft. Of tenminste, ook het ophouden van de tijd. Ja, het ophouden van een bepaalde tijd. En er komt dus een nieuwe tijd aan. Een nieuwe tijd met een nieuw bewustzijn. Een bewustzijn waar we alle aan kunnen werken. Wat we tot ons kunnen nemen. En wat eigenlijk in principe zo eenvoudig is als je het door hebt. Het is niet anders dan de weg nemen die leidt naar... Ik gebruik er altijd maar twee zinnen voor. Die leidt naar het begrijpen van de zin de ander is nooit schuldig. En de zin wat je ergert bij de ander is een tekortkoming bij jezelf. Nou, misschien kunnen we het daar wel over hebben, Marja. Wat denk je daarvan?
Ja, ik heb nog wel een paar ideetjes. Dat ja? Is inhakend op die tijd. Heb jij ooit wel eens dingen gelezen van Rudolf Steiner?
Heel lang geleden, ja.
Nou, er was één ding in een boek van Steiner wat mij altijd heel erg is bijgebleven. En dat een beetje aansluit op even het begrip eindtijd of niet. Wat Steiner op een gegeven moment uitlegt is dat... Ja, periodes zijn een soort sinusgolven. Zeg maar. Je hebt je weet hoe dat eruit ziet. Je ziet zo van die mooie rondingen en die komen de punten weer bij elkaar toe. En dan weer van die mooie bogen, weet je dat. Met zo'n soort schema legde hij uit hoe het met de tijden zat. En wat dan zo grappig is als je zo'n periode, als je een periode in de geschiedenis hebt, dan ontwikkelt zich in elke periode volgens Steiner een specifiek talent. En wat je ziet in de periode zelf, is dat de koplopers in die periode dat talent al hebben.
Oh,
maar
dat het talent
van de vorige periode ja. Is er dus ook al. Dus de koplopers van nu, die hebben dus een talent wat je in de volgende periode zult zien dat iedereen dat heeft. Jij had dus net een paar ideeën over wat is er dan in die nieuwe tijd, zeg maar. Hè? En dan kwam je met die twee zeer gevleugelde, voor mij althans zeer gevleugelde uitspraken van jezelf over de tekortkoming in de ander die je herkent. Dat is een mooi onderwerp, blijft het altijd. En de ander heeft geen schuld. En wat,
de ander is nooit schuldig. Er zit een nuance verschil in.
Ja, dat is waar. Dat is heel anders. Ja. Daar moet ik eens meer op letten. Want ik citeer je wel eens. En dan krijg ik een heleboel over me heen. Dan kom ik nog een keer citeren.
Ja, misschien wel.
Dit is hier wel heel belangrijk. Ja. Het talent wat we ontwikkelen of herontwikkelen. Volgens een aantal mensen. En ook volgens mijn eigen ervaring. Is in de nieuwe tijd. Wat je zou kunnen aanduiden als telepathie, maar dan een hele speciale, dat we weer leren hoe we met elkaar verbonden zijn, maar dat ook via de gedachte, juist via de gedachte.
Ja, inderdaad. Dat was er eens. Dat ligt in onze herinnering. En dat komt, ja, inderdaad, er zijn door de afgelopen eeuwen en duizenden jaren altijd mensen geweest die dit deden. In de tijd van de Egyptenaren lag deze kennis alleen maar en uitsluitend bij de farao's en de priesters, de hoge priesters. En de tijden daarna, ja, zo'n enkeling, Rudolf Steiner, die danser waar ik dat boek net gelezen heb. Oeh, weet je ook weer? Nou, ik ben even zijn naam kwijt. Vaslav. Die besloten heeft toen hij dat bewustzijn had om ineens gewoon zijn mond voor de komende tientallen jaren dicht te houden. Want ja, en dat is het dus. En nog een aantal mensen. En later, verder in de afgelopen eeuw, kwam het bewustzijn terecht bij gewone mensen. Die ineens die urge,
drang.
Ja, die drang in zich hadden om daar ook bij te komen. Nou, niet om daarbij te komen, want ze wisten afhankelijk niet eens wat het was. Maar om meer in dat leven, uit dat leven te willen, te halen zou je bijna kunnen zeggen. Maar meer van hun bewustzijn te kunnen proeven en weten ook dat er meer is. En dat ook absoluut te willen doen. Dat gebeurde dus. En ik ben dus, ja, ik prijs mezelf heel gelukkig dat ik de beslissing heb genomen om dat te doen. Want het had net zo goed dat ik gedacht had, nou, ik heb er even geen zin in hoor, doe het morgen wel. Zoals ik misschien mijn hele leven al vrolijk bezig was geweest. Maar ik deed het dus op een gegeven moment en die beslissing kan iedereen dus nemen. Dus al die mensen, die gewone mensen, die dat dus op een gegeven moment ook voor elkaar kregen om dat bewustzijn, wat we allemaal kunnen hebben hier op aarde, om dat uit te dragen, nadat ze het zelf hebben begrepen, het leven hebben begrepen, om dat uit te dragen aan anderen. Dus wat dat betreft, ja, dat is zo als Steiner zegt, de mens dan goed kan, op een gegeven moment, dat zal dan met meerdere tegelijk in de wereld naar buiten komen. Nou ja, ik noem het dan het Christusbewustzijn of het Boeddha-bewustzijn, en zo zijn er nog wel vormen te bedenken. Maar zo is het dus om dat aan anderen door te geven, aan anderen te vertellen, als ze het willen horen, met anderen te delen. Nou ja, dat is het dus. Wij, de mensen die dit doen, kunnen niet anders. Er zit een diepe, vrolijke drang, zou ik zeggen. Het is niet
zo. Ja,
het
is het wel. Ja.
Het is een optimistisch, prettig gevoel. Het is een liefdegevoel naar alle mensen toe. En ja, ik heb het wel eens eerder gezegd, maar ik zei het laatst in een lezing bij mij thuis. Ik zeg, het is een orgastisch gevoel wat je dus eigenlijk doet naar alle mensen toe. Want je houdt gewoon van alle mensen, niemand uitgezonderd. Dat is een voorwaarde. Dat je geen oordeel hebt.
Dat is ook een stukje aan vast, denk ik, dat je, ja, wat je ego zou kunnen noemen, dat je daar gewoon niet meer zo mee bezig bent. Dat je dat... Ja, daar heb je nog wel stukjes misschien van nodig in sommig dagelijks werk of zo. Zoals je ook moet leren dat moet weten dat 1-1-2 is. Maar je laat je niet meer door leiden. Je wordt door iets heel anders geleid. En dat anders, dat kun je benoemen zoals je wil. Maar daar zit in ieder geval altijd een enorme gevoel van verbondenheid in.
Ja, het is het wat er eigenlijk gebeurd is. Wat er plaatsvindt en wat er kan gebeuren met alle mensen, is, ik heb het ook heel vaak heel duidelijk uitgelegd in mijn lezingen hoor, dat is heel simpel. De ziel ben je, die ziel was je, ben je en zul je altijd zijn. En je krijgt dus, door het leven te kiezen hier op aarde, krijg je een stoffelijk lichaam. Met dat stoffelijk lichaam, wat je dus, laten we zeggen, van God krijgt, zit dus een denken, een geest. En dat denken kun je gebruiken om die eenheid van dat denken, wat je bent hier op aarde, in dat stoffelijke lichaam, te leggen op die ziel die je zelf bent. En als je die eenheid in jezelf hebt gemaakt, die goddelijke eenheid in jezelf hebt gemaakt, dan heb je het ego, wat dus het ego is van kijk mij eens, heb je niet meer nodig. Maar tegelijkertijd wil ik die geest, dat denken, ook ego noemen in feite. Want het is het ik-gevoel van het lichaam, van het stoffelijke lichaam. Maar het diepere ik-gevoel, dus dat wat je werkelijk bent, en wat ik dus ook altijd voorlees aan het begin van mijn eigen lezingen en meditaties, dat is wat je werkelijk bent. En dat ben je pas...
Ik meer, denk ik.
Nee. Dan dus ben je dat...
Je dat ook ik gaat noemen?
Ja, dat ben je pas, dat weet je, dat voel je van binnen, dat kun je niet zeggen, oh, dat ben ik nu. Nee, dat bestaat niet. Ik herken het dus ook aan een ander, maar ik herken ook als een ander zegt, ja, dat heb ik ook. Dus dan laat ik dat gewoon gaan. Maar het is dus het opleggen van het ego, zou je het kunnen noemen, de geest, het denken van het stoffelijke aan de ziel. Je zou dus ook kunnen zeggen, dat cadeautje wat je van God hebt gekregen, dat lichaam, hoe het er ook uitziet, want dat heeft weer met andere dingen te maken. Maar dat lichaam, dan kunnen we daar weer een lezing over, gesprekken over hebben. Maar dat lichaam is dus een cadeautje geweest. Ja? Het denken, het lichaam, de geest dus, het ego, is een cadeautje geweest. En het mooiste om aan God die je zelf bent, aan de ziel die je zelf bent, terug te geven, is dat je die eenheid weer maakt. Dat je dat wat je dacht te zijn, die illusie, één maakt met de ziel die je altijd al was, bent en altijd zijn zult. Dat is het gewoon eigenlijk, niet eigenlijk, dat is het gewoon. Dat is die, wat ook wel gezegd wordt, die chemische hoogtezeit door Joachim Andrea. En dat is die goddelijke eenheid dus. Zo, dat is het. Maar om daar te komen en om dat vast te houden, ja, want het hele leven hier op aarde zal aan je trekken om daar ook iets van te krijgen. En te kijken hoe je dan reageert als men zo bezig is geweest. Want dan hangt het ervan af hoe de anderen, hoe die anderen naar je kijken, van... Oh, ze is toch niet zo, dan zegt het mij ook niks. Of dat je midden in jezelf blijft staan en dat je denkt, ah, dat wil ik nou ook. Dus dat je dat voorbeeld ook voor de ander bent. Dus dat je je nooit meer, door wat dan ook, uit je evenwicht laat slaan, schoppen, gooien, wat dan ook.
En ik wilde op dat laatste een beetje inhaken, met even inleidend jouw vorige lezing. Ook ons vorige gesprek ging eigenlijk vooral over mensen die zo ontzettend graag, laat me even samenvatten, in het licht willen zijn, ontzettend graag verlicht willen zijn en daardoor veel te hard lopen enzovoort. Maar toevallig, of niet toevallig, ja, of juist, het valt toe, sinds ons vorige gesprek kom ik de een na de andere jonge mens tegen, meestal ergens begin 30. Waar nog het omgekeerde nog bezig is. En ja, aan de ene kant vind ik dat soms komisch. En soms ja, voelt er heel veel compassie voor. Ik heb daar een paar voorbeeldjes van. Waarvan ik denk, dat is wel eens leuk om daarnaar te kijken. Van hoe krijgen mensen toch in het dagelijks leven, zeg maar, iedere keer hun wake-up calls. Hoe noem je dat? Hun lesjes aangereikt. Hun hints aangereikt. En een hele leuke... Ik had vorige week een jaardag, zoals je weet. En ik kreeg van een hele mooie jonge moeder een prachtige bergkristal. En ook nog een zakje met salie. En toen ik het kreeg, dacht ik, hey, je hebt iets voor jezelf gekocht. Maar dat zei ik dan weer niet, natuurlijk. Maar in de tussentijd had ik ook twee keer alweer aan haar moeten denken. En steeds opnieuw van, dat is wat zij nodig heeft. Ze is met iets gegeven wat zij nodig heeft. En dat vond ik zo grappig. Dat, ik dacht, nou, zodra ik hem weer zie, zeg ik dat. En het was gisteren. Dus heb je even een paar minuutjes? Ik wil je ontzettend graag laten ervaren. Je hebt mij een prachtige zak met salie gegeven. Weet jij hoe dat werkt? Nee, dat is niet helemaal. Ik zei, nou, wat ik wil doen, in een shamaanse manier, ik ben niet zo met shamanisme bezig, maar dat heel erg open. Ik zei, ik zou met brandende salie, zou ik even jouw aura willen reinigen. Wil je dat ervaren? Nou, dat was zo mooi. Het is iemand die heel veel doet. En ik liet er even zo in balans staan, rechtop, benen, voeten recht onder de heupen. En toen met die sari, nou, binnen 2 minuten was het al helemaal gedaan. En ze had de ogen dicht gedaan, dus ze kwam heel langzaam terug. Ik zei, en hoe voel je? Ze zei, ik ben helemaal slaperig. Ik voel het zo schattig. Ja, ze was helemaal tot rust gekomen.
Ja, fantastisch.
Okay. Dat soort interacties, ik vind dat zo mooi. En dat is ook zoiets van, ja, ik geef dat dan terug. Maar heel vaak doen mensen dat. Dan zijn ze eigenlijk met aandacht en liefde voor een ander bezig. Dus ze hebben die verwarring. Misschien helemaal niet dat ze, doordat er eindelijk dat die aandacht, ja, dat het eigenlijk voor zichzelf ook bedoeld is. Ik vind het zo mooi.
Dat is zo. Dat is zo. Maar in het geval van al die mensen die nu dit delen met anderen en die dat zich eigen hebben gemaakt, het nu zijn, hè, in dat zijn zitten, die hebben dat niet nodig. Die kunnen alleen voor de ander een spiegel zijn. Die leren zelf ook nog, hoor, voortdurend. Voortdurend.
Zeker, kan maar door.
Maar die kunnen wel voor de ander een ontzettende spiegel zijn. Maar juist, net wat ik daar straks ook zei, dan is het zo belangrijk dat je weet hoe je reageert. En, of eigenlijk nog niet eens weet, dat je het werkelijk vanuit je gevoel doet. Want je wordt ongelooflijk in de gaten gehouden. Want mensen die willen het eigenlijk niet geloven, ze vinden het allemaal flauwekul. Maar als ze diep alleen in hun bedje liggen of op een stoeltje zitten te mediteren, dan denken ze, oh, ik wou dat ik de vrede in mezelf had. En als ze iemand tegenover zich zien die dat heeft, niet tot iedere prijs, maar in alle gevallen altijd zichzelf is en ook vanuit die liefde reageert en niet kwaad wordt door te krijsen en te schreeuwen en te brullen, maar wel voor zichzelf opkomt, dan denkt die ander, dat wil ik dus ook, zo wil ik ook leven. Daarom is het zo belangrijk om te worden wie je bent. Begrijp je? Dan word je, wat ik net al uitlegde, dan word je die volledige persoon. Dan word je die volledige ziel, dus de ziel. En met dat leven, stoffelijke leven, met dat stoffelijke ik van jezelf. Daar zit dus een nuance verschil in, ja.
Nou, dat voorbeeld van net was natuurlijk iemand die eigenlijk al een beetje op weg is. Hè? Dat merk je ook, anders heeft ze niet aandacht voor dat soort dingen. Staat ze niet open
nou,
voor
zeker.
Voor de behandeling. Ja. Maar ik maakte nog een heel ander geval bezig. Een man, ook weer een begin 30. Ik heb ineens allemaal met begin 30ers te maken.
Ja.
En die, dat was een gezelschap van allemaal vrienden van deze jonge man. En die had, nou, die moest even een verhaal kwijt, dat even werd het heel lang. En dat was een verhaal over hoe het helemaal niet goed ging op zijn werk. En hoe hij een enorme feedback had gehad, dat hij veel te druk was. En nou, het klopte van alles niet. Niemand zat er gewoon meteen inmiddels door in de put. Die vrienden van hem, er zitten ook allemaal mensen bij die wel dingen gedaan hebben. Iemand die dus ook heel veel meditaties heeft gedaan. En die zegt, goh, misschien is het idee om om eens te kijken of je kan gaan mediteren of zo, hoe het met jezelf is. En zei, ja, mediteren is alleen maar een lapmiddel zijn. Daar waren we even met z'n allen helemaal stil. En dan probeer je door te vragen, lapmiddel. Ja, nou, heb dat toch even een soort beeld van zeven andere vrienden heel voorzitter. Nou, mindfulness dan, weet je wel. Ik vond het echt wel groot. Maar het is wel heel triest om te zien, want hij krijgt allemaal prachtige adviezen, maar ja, hij krijgt echt door op zijn werk nu, want iedereen vindt hem altijd heel erg moeilijk. Want laatst heb ik had er uiteindelijk niet echt mee bemoeid of zo, niet iets gezegd. Maar laatst vond ik toch van, nou, ik vind dat toch iets moet zeggen, want hij zat zichzelf helemaal naar beneden te halen. Dan kan je ook kunnen zeggen over jezelf dat je een enorme levensdrift hebt, en dat heeft hele mooie kanten. Alleen je bent een beetje een opgewonden standje in het omgaan met anderen. Dan zou je eens kunnen kijken of je dat kunt veranderen. Maar toen was het ook weer helemaal stil. Dus ik niet.
Ja, het is zijn waarneming, hè? Het is voor ieder mens is het de eigen waarneming, hè? Het is je eigen waarneming hoe je naar anderen kijkt. En ik vind het wel grappig, want zeg je dit wel zo in zijn algemeenheid, dan hoor je wel eens iemand tegenover je zeggen, ja, maar dit is de waarheid. Dit, wat ik zeg, is de waarheid. Dat vind ik heel leuk. Want iedereen heeft zijn eigen waarheden, ook daarin. Hij zal dus vanuit zijn eigen waarheden kijken. En als het anderen irriteert, dan zeggen anderen er wat van. Dat kan helpen, doordat hij eerlijk naar zichzelf kijkt. Het kan ook zo zijn dat die anderen ook eens moeten kijken naar zichzelf.
Dat is vaak een combinatie.
Ja.
Maar hij zag het wel een beetje toch, hij noemde dat niet zo, maar hij kon gelukkig wel een beetje zien als iets waar hij toch wel dankbaar voor was dat het in ieder geval gezegd werd. Want het was in ieder geval beter dan dat het achter zijn rug om gebeurde. Ja. Dat was het volledig met hem eens. Ik kwam nog zo'n dertig tegen, nog zo'n leuke case, een beetje hapsnap case, maar dat vond ik ook wel weer bijzonder. Dus iemand die nu bezig is binnen nou echt een paar jaar zijn zoveelste baan te krijgen, oftewel eigenlijk nog zijn zoveelste baan kwijt te raken. En hij gaat altijd met ruzie weg. En hij begint heel enthousiast en vindt de mensen aardig. En hij gaat altijd met ruzie weg. Ja, dat dan, als dat voor de zoveelste keer is, dan zou je toch eens kunnen gaan afvragen van hoe komt dat? Wat is mijn aandeel daarin? Hè? Maar ja, het enige waar hij dan mee kan, ik kan niet tegen onrecht en ik kan niet tegen als mensen hem gewoon onheus bejegenen. En dan zeg ik dat en dan kunnen zij dan weer niet tegen en dan is de verhouding verstoord. Ik krijg ze niet meer goed.
Ja, maar weet je, het is zijn...
Het is niet om te lachen, het is natuurlijk heel...
Echt triest. Want hij ziet alleen zijn waarheid. En misschien heeft hij wel gelijk, maar het is alleen de waarheid vanuit zijn oogpunt. Niet vanuit de anderen. Want voor de ander, het is het waarnemen van een situatie die vanuit zijn standpunt zo is. Maar dus, zo zijn er ook waarnemingen van andere mensen. En als je steeds hetzelfde tegenkomt en je blijft maar zeggen, nee hoor, dat ligt niet aan mij. Ja, nou, dat maakt niets uit. Het leven zegt gewoon, dan doe je die ervaring maar 10, 100, 200 keer op en misschien wel 300 levens. Kan het zijn?
Nog een keer ontslagen.
En dan word je steeds ontslagen. En je kunt wel steeds de vinger naar de ander wijzen. Maar misschien kom je er eens een keer op om bij jezelf na te denken. En als je dat niet vindt, nou, is ook goed. Prima. Maar ja, zo is dat. Eigenlijk is het allemaal heel eenvoudig. En in principe hoeft niemand ruzie te maken. En in principe kan iedereen die vrede in zichzelf houden. Maar iedereen wil altijd met iedereen bemoeien. En hij wil eigenlijk bemoeien met iets waar hij zich niet mee hoeft te bemoeien. Want mensen hebben zelf verantwoording. En dienen zelf te doen wat ze moeten doen. Daar ben jij niet verantwoordelijk voor. Je bent alleen maar verantwoordelijk voor dat stuk wat je doet op jouw weg. Jouw gedachten, jouw handeling.
Wat zou je zo iemand die... Want je zegt al iets, dat was een aspect waar ik helemaal niet naar gekeken had, over die ene persoon die dan steeds ontslagen wordt. Als iemand dus eigenlijk vooral wat hij meemaakt vanuit zichzelf ziet. Hè? Dus wat zou je iemand nou kunnen aanraden om te kijken naar dat het uit meer aspecten bestaat? Dat het dus niet alleen... Hè,
hij wil dat toch niet horen. Het enige wat je zou kunnen zeggen is... Je hebt helemaal gelijk. Je hebt helemaal gelijk. Vanuit het waarnemingspunt waar jij vanuit kijkt. Hij heeft toch ook gelijk. Als je dat tegen iemand zegt, dan wordt hij teruggegooid op zichzelf. Ga je de strijd aan, dan gaat hij zijn hakken nog veel meer in het zand zetten. En dan krijg je een wel eens niet de situatie. En eer en dat soort dingen. En ik heb altijd gelijk. En dan gaat hij schreeuwen. En dan gaat hij misschien wel roepen en schelden en tieren. Maar ja, als je dan gaat schreeuwen, heb je helemaal nooit gelijk natuurlijk. Maar je kunt ook zo iemand gewoon gelijk geven. Wat kan het schelen? Die wil toch niet veranderen. Die wil toch, die denkt dat hij bij zichzelf blijft. Nou, wat is daar mis aan? Denk maar rustig. Vind maar dat je geweldig bent. Vind maar dat je gelijk hebt. Vind maar dat iedereen gek is. Vind maar dat alle misstanden Misstoestanden moeten genoemd worden en schop overal maar tegenaan. Word maar lekker eenzaam. Maar als dat het is wat je wil, ga rustig je gang. Met eigen verantwoordelijkheid natuurlijk, voor alles. Nou, die wordt gegeven met, en ik denk juist in deze tijd, wat sneller wakker. En die zal het heel moeilijk hebben hoor, maar juist doordat hij het moeilijk heeft, gaat hij nadenken. En komt hij misschien nog eens een keer met iemand in aanraking, die dus uit liefde zegt, je hebt helemaal gelijk. Maar zich ook niet meer laat meeslepen in welke handelingen, in welke argumenten dan ook. Want daar gaat het dus om. Dat je je niet laat meeslepen door zijn argumenten. Dat je gewoon zegt, je hebt helemaal gelijk. En als je in discussie wil, absoluut niet doen. Want dan krijg je en wel eens niet dus zo iemand die wil eigenlijk alleen maar oorlog.
Nou, als iemand nou zijn verhaal aan jou vertelt, hè, het is niet iets wat tussen jou en die ander gebeurt, maar hij vertelt die ervaring. En dat maak ik dus mee met die jongen die dat met die baan bijna weer kwijtraakt. En ja, dan zit ik dus echt te denken, hoe kan ik je nou, behalve wat jij zegt, dat vind ik helemaal, helemaal mooi. Van, nou, vanuit jouw point of view, vanuit hoe jij het ziet.
Vanuit jouw waarneming. Vanuit jouw waarneming. Dat is een mooi woord.
Vanuit hoe jij het ziet en hoe jij het beleeft en wat jij meemaakt. Klopt dat natuurlijk allemaal wat je vertelt. Maar wat ik dan altijd heel moeilijk vind is, hoe kan ik je allemaal nou iets laten zien van, heb je ook wel eens je geprobeerd te verplaatsen in je baas bijvoorbeeld. Hey, hoe ziet hij dat?
Dat zou je kunnen doen. Maar als iemand zo verhard is, dan heeft dat gewoon geen zin. Dan hebben al die woorden die je net gebruikte ook geen zin. Dan heeft alleen maar zin, een paar letters, een paar woordjes. Je hebt helemaal gelijk.
Klaar. Zoek het maar uit, zeg je eigenlijk dan.
Ja, je mag eraan verbinden wat je wilt. He, dus nooit meer ja maar. Ja? Absoluut niet. Het ja maar komt uit dat stoffelijke denken. Zonder twijfel en het absoluut duidelijk zijn, komt uit de ziel. En dan kun je zeggen, nou, deze persoon is ook heel duidelijk, want die weet precies hoe het is. Mag voor mij. Wie ben ik om te zeggen dat het niet zo is? Wees maar heel standvastig.
Maar je had eerder over dat voorbeeld zijn, hè? Van als je zelf, als je me goed zegt bij jezelf, met jouw verbinding met het licht, zoals ik altijd noem, is oké. Okay. Nee, je reageert meer vanuit je hart, enzovoort, enzovoort. Wat ik nu gezegd heb, wordt wel paradoxaal. Ik zit er even hard op te denken, geloof ik.
Ja, dat is goed.
Maar als je inderdaad... mensen komen, je merkt dat gewoon, mensen komen met een verhaal, hè, zoals ook die jongen die feedback had gekregen op zijn werk, hè, waar hij dus best behoorlijk mee zat en ze vonden hem, zoals hij het samenvat, een beetje te ADHD, te druk met van alles en te weinig wezenlijke aandacht. Ik geloof dat dat eigenlijk de feedback was. Als iemand, laat maar praten, dat is prima, dat heeft hij dan nodig. En je ziet allerlei processen. En ook met een jongen die dus nu voor de zoveelste keer wegens ruzie ontslagen gedreigd te worden. Ze gaan dat niet zomaar aan je vertellen. Ze komen naar jou toe om te kijken... want ergens voelen ze zelf ook wel dat het bij hunzelf zit. Dat is, anders komen ze niet mee toe met hun verhaal. Ze komen, ik weet heel zeker die voorbeelden die ik je geef net, dat zijn niet mensen die komen naar me toe omdat dat ze zo graag hun gelijk willen halen of het verhaal kwijt willen. Nee, er zit iets in, als ik het verhaal aan jou vertel, misschien hè, op een onbewust plekje zit dat je voelt dat gewoon, misschien zeg je iets waar ik wat aan heb.
Nou ja, dan hou je zijn hand vast.
Dat kan ik niet zeggen waar jij wat aan hebt, denk ik.
Ja, moet je horen, dan hou je de schouder vast of de hand. En dan zeg je heel liefdevol, met warmte in je stem. Wat wil je horen? Heb ik jou wel eens een keer iets gezegd wat me overkwam? Dat overkwam me werkelijk. Ik zat aan een diner en er zat aan mijn linkerkant, mind you. Dus ik zat aan zijn rechterkant. Zat iemand die best wel een bepaalde persoonlijkheid is hier in de westerse wereld. En daar zat ik toch zomaar naast. En hij kende me al wat jaartjes. Maar nou zat hij naast me en hij wilde een gesprek. En op een gegeven moment zegt hij tegen me. Hij zegt, weet je waar ik last van heb? Nou, dat wilde ik wel horen. Toen zegt hij, ik heb last van driftbuien. Ja. Nou, hij zegt, daar wil ik vanaf. Toen ik zeg, nu, op dit moment? Ja. Hij had mij een beetje onderschat, denk ik. Want ik zei, wil je het echt? Wil je er echt vanaf? Ja, dat wilde hij. Wil je echt... Nou, dus toen zei ik dus tegen hem, het was een vrij belangrijk iemand. Toen zei ik, ja, ik zeg, je kunt met je driftbuien ontzettend veel bereiken. Dus je gaat er helemaal geen afstand van nemen. Het was niet iemand hier in Nederland, hoor. Het was in een ander land. En daar ga je absoluut geen afstand van nemen, want je kunt daarmee bereiken wat jij wil bereiken. En daar hou je lekker aan vast. Nou, ik dacht... Heb ik dit nooit eerder aan je verteld? Ik hoop niet dat het al een keer tijdens een lezing is gaan. Dat weet ik dus niet meer. Maar ik dacht dat hij uit elkaar spatte gewoon weg. Zijn hoofd werd helemaal rood.
Hij kreeg bijna zijn driftbui.
Ja. En hij hield zich nog net in. Want ik bleef hem gewoon aardig aankijken. Met liefde aankijken. En het heeft wel een uur, twee uur geduurd. Voordat hij zich weer naar me toe richtte. Ik denk wel dat hij daar iets aan gehad heeft. Want het is toch een zienswijze. Misschien had hij niet gedacht dat er een echt antwoord zou komen. De gelegenheid was daar ook niet naar. Het is meer, was meer een gelegenheid waar je prietpraat doet. Maar ik dacht, ja, ik kan het met prietpraat afdoen. Maar ik kan het ook in 2-3 woorden zeggen. En ik nam daar veel minder woorden voor dan dat ik dat nu doe, hoor. Dus ja, het is maar net, wat wil je tegen die ander zeggen? Kun je het aan? Want dat is het ook nog eens een keer, hè? Kun je dat aan? Want dat zijn wel persoonlijkheden. En het zijn dus bepaalde karakters die door de eeuwen heen hun gelijk hebben willen krijgen. En daar zo'n kracht uit hebben laten komen... Of door driftbuien, of door gelijk willen hebben, of door een ander argument van ik zie misstanden en zo. Nou, wat het dan ook is, hè, om hun gelijk maar goed te krijgen, en dan komen ze met allerlei gekke argumenten aanzetten, in hun ogen heel valide. Maar kun je dat aan? Hè? Kun je die dingen aan? En ik zeg dit met nadruk, omdat daar bepaalde persoonlijkheden uitkomen, en die dus met dat stoffelijke leven te maken hebben, waar je tegen bestand dient te zijn, dat je niet huilende van tafel loopt, of huilende zo iemand je huis uitzet, of huilende zegt, nou, ik heb het goed bedoeld hoor. Nou, dat soort dingen. Hè? Weet wie je tegenover je hebt. Weet waar ze hun tijdelijke kracht uithalen. Dat is dus het kwaad, zou je het kunnen noemen. En dat is vanuit hun standpunt uitgezien geen kwaad. Maar iemand die daar last van heeft, dus een collega, die ziet dat wel als kwaad. Voor mijn gevoel zie ik dat niet als kwaad, maar als een obstakel om bij die liefde te komen. En maar ook aan de andere kant als een enorme kans om dat los te laten, om dan toch helemaal bij die liefde te komen. Nou, dat is het dus. Ja, dus weet wat je doet, weet wat je zegt. Nou, het zijn niet zomaar losse kreten.
Ik doe het heel spontaan. Ik ben nog steeds allergisch bijna om dingen te doen. Zoals je weet, nog niet zo lang geleden trapte ik altijd in de valkuil van het belerende vingertje, hè, naar de ander toe. En dan moet ik nog steeds heel erg vooruit kijken. Maar als ik dingen echt zomaar boem voor op de tong heb zitten en het vloekt er vanzelf uit, dan is het altijd wel goed, meestal, bijna altijd.
Ja, misschien
soms,
wel.
Ja, soms zeg ik iets en ik denk, oh mijn god, heb ik dat nu gezegd? Oké, dan moet ik dan maar weer dragen, maar ja. Dat is, maar zodra ik erover na ga denken, dan moet ik uitkijken, want dan zit ik in een andere, in een lagere stroom, zou ik maar zeggen. Dan zit dat belerende vingertje er nog, dan ben ik nog half dat domineetje, weet je wel. Ja. Dat vind ik verschrikkelijk als ik daarin terugkom. Ja. Dus ik zeg alleen maar iets als het spontaan baf naar voren komt, zoals gisteren ook Nou, met die jonge vrouw dan, van, nou, dus, oh, als ik er tegenkom, dan moet ik gewoon dat even aanbieden. Nou, ik kom er tegen, bied het aan en het is goed. En ja. 5 minuten later waren we ook weer uit elkaar, dat is ja. Wel prima.
Ja.
Ja, dat kan dan.
Ja, ja, dat kan. Ja, terwijl ik eigenlijk meer de laatste tijd, je kunt zeggen besloten heb, maar het gaat eigenlijk vanzelf om te kijken naar ieders waarheden, naar ieders waarneming en... En van daaruit de beslissing te nemen om, noem het maar terugtrekken, om daar niet meer op in te gaan en om het los te laten. Ik kan niet voor iedereen alles oplossen, op de eerste plaats natuurlijk, is ook niet mijn bedoeling. Maar ik zie ook vaak de geniepigheid van mensen om een ander onderuit te willen halen, om hun voordelen van zichzelf. En dan denk ik, ja, kan ik wel allemaal zeggen hoe het wel is, maar nou laat ook maar. En dat is dus wat ik bedoel met dat ook weer laten, hè, naar de ander toe. Ja.
Nou ja, als je helemaal geen zendelingdrang meer hebt, dat is wel zo rustig natuurlijk. Ja, hè? Ja. Want wat jij straks al zei, dat is de tweede keer dat ik het aanhaal, het gewoon voorbeeld zijn door te zijn wie je bent en bij jezelf te blijven, is al heel veel.
Nou, dat zeg
je. Als je daarvan uit mensen aansteekt, dat is helemaal geweldig. Iedere keer als ik merk dat ik iets voor iemand betekend heb, hoor je achteraf, toen weet je nog, deed je dat en dan mensen weten dat helemaal niet meer. Uh-huh. En nog bedankt, als je zoiets af en toe eens terugkrijgt, dan denk ik al zo, wauw, Daar ben ik helemaal dankbaar van dat je dat voor iemand mag betekenen. En het zijn eigenlijk altijd dingen die waar ik niet over na had gedacht, die gewoon in spontaniteit zijn ontstaan. Waarbij ik soms gewoon doorgeef van iets heel anders misschien wel ben geweest. Ik was er zelf nauwelijks bij dat ik het uitvloepte of zo. Het was voor die ander. En verder, ja, ik herken wel wat je zegt. Het is... Er is natuurlijk altijd een beetje dat de frictie tussen zeg maar de wereld en gewoon je eigen wereld zo in je leven. Zodra je natuurlijk een baan hebt, zodra je werk doet wat je met veel mensen in contact brengt, is het natuurlijk toch allemaal wat anders dan als je de luxe hebt, zoals ik die nu bijvoorbeeld heb, ook gewoon heel rustig te mogen leven. Dat is heel anders.
Ja.
En want als jij, hè, zoals die voorbeelden van die twee jonge dertigers die allebei op een andere manier problemen met hun werk hebben. Ze vinden dat werk heel belangrijk, want ze vinden ook de inkomsten heel belangrijk. Ja, dan zit je er toch mee als dat fout gaat op de een of andere manier. Ja. Ik hoef niet ergens een druk over te maken. Ik heb genoeg aan weinig, ik krijg dat weinig en ik voel me rijker dan ooit.
Ja, nou ja, ik denk ook dat ze misschien wel bezig zijn in zichzelf om dat gevoel naar boven te halen dat je alles op het juiste moment krijgt. Hè? Je krijgt wat je toekomt en misschien hebben ze wel diep in zichzelf dat gevoel. Want ik vind dertigers en twintigers en daarvoor, ik vind ze al heel wijs hoor.
Ja,
absoluut. En dat ze zich realiseren, uiteraard, want anders waren ze nu niet geboren. In deze tijd. En dat ze zich realiseren. Dat ze zich eigenlijk niet zo verschrikkelijk druk hoeft te maken. Je geeft al alles van jezelf. Dat dien je wel te doen. Je moet niet denken van nou ik hoef niks te doen. En het komt allemaal vanzelf naar me toe. Want zo werkt dat niet. Maar dat je werkelijk ervan overtuigd bent. Dat je nooit tekort komt. Dat je als je een bepaald leven leidt. Dat je dan nooit tekort komt. Die absolute zekerheid waar dan ook werkelijk geen twijfel in zit. En waar je die twijfel hebt bemediteerd. En waar je misschien wel een leven over doet. Maar misschien voor jonge mensen alleen maar even een gedachte. Want dat kan. Want dat zijn ook weer zielen die dus met deze opdrachten op de aarde kwamen. En dat ze dat zonder twijfel zich eigen kunnen maken. Dat ze het een beetje vergeten waren door de rat race. En we moeten zo nodig dit en we moeten zo nodig dat. Omdat het je bijna opgelegd wordt door iedereen. Maar als ze zich rustig gaan realiseren wat ze eigenlijk willen. Dan komen ze wel tot hele andere gedachten.
Dat is toch moeilijk, hè? Als je in wat jij ook inderdaad noemt die rat race zit. Hè? Je wordt zo beïnvloed, beoordeeld. Hè? Ik weet ook van allerlei situaties. Je zit zeg maar, in een bedrijfscultuur. En in een bedrijfscultuur is het dan ook nog gebruikelijk dat je van tijd tot tijd mensen bij je thuis uitnodigt. Moet je kijken hoe je dan de bedrijfscultuur in de wooncultuur ziet infiltreren. Hè? Dan moeten we ineens, je ziet nu ook zo'n trend, de huizen moeten nu ineens wit zijn. Maar het is niet meer wit omdat het zich mag laten bezoeken met kleuren, maar het is wit omdat het zo hoort. Omdat een huis nu witte meubels wordt, hè? Omdat het gewoon de modetrend is. Weet je? Dat soort gekke dingen zie je gewoon. En als je daar allemaal door laat beïnvloeden, het is best, als ik dan denk aan de jonge vrouw van gisteren, hè, die dus allerlei dingen doet en ze doet het allemaal nog hartstikke leuk en fantastisch ook. Maar dan heb je die salie in de aura en ze wordt heel slaperig. Op het moment is ze voor het eerst een tijd weer echt bij zichzelf, denk ik. Voor het eerst ontspannen. Want ze holt maar door natuurlijk. Ja. Dus, ja, het was toch een ander. Je zei iets, dat vind ik trouwens heel, heel interessant. Dat vind ik een hele mooie. Ik moet het even terugpakken. Ja, dat alles vanzelf op je afkomt. Dat je niks hoeft te doen. Zo zit het niet, zei je.
Nee.
Iets in die richting, zei je. Dat was hetzelfde kader als je het vertrouwen hebt dat alles naar je toe komt. Hè, wat je nodig hebt. Dat je alles krijgt wat je nodig hebt. Daar zit een heel stuk verwarring in. Ik denk dat het heel goed is als je
daar
iets meer over zou zeggen.
Ja, je komt niets tekort. Als je vertrouwen hebt in die God in jezelf. Die jou alles wil geven. Waar je om vraagt. Je hoeft je alleen maar, dat kan zo moeilijk zijn voor mensen. Je hoeft je alleen maar te richten op de goede dingen in je leven. Het voortdurend danken voor de dingen in je leven. Daar gaat het om. Maar waar richten wij mensen ons op? Ik zeg wij mensen. Waar richten de mensen zich op? Op de negatieve dingen in hun leven. Op de tekorten die ze in hun leven hebben. Dan krijgen ze ook dat waar ze om vragen. Ze vragen er wel niet om, maar ze denken er voortdurend aan. Dus dat is wat je krijgt.
Het is altijd een rommel in mijn huis. Dus is het altijd een rommel in mijn huis. Toch?
Ja, bijvoorbeeld. Maar ik bedoel dan eigenlijk vanuit je ziel. Dat wat je, wat die God in jou, die wil je alles geven. Dus ook als je daarom vraagt, het tekort. Ook als je daarom vraagt, de volheid van alles. Dan krijg je dat ook. Ik weet wel dat het heel moeilijk is voor mensen. Want iedereen wil het liefst de lotto winnen. En in feite is dat vrij eenvoudig, toch? Weet ik niet. Ik denk dat iedereen dat graag wil. Maar ja, ik denk dat iedereen dat wel heel graag wil. En dan komt dus die twijfel. Ben ik dat wel waard? Ja. Krijg ik dan niet meer dan de ander? Dat zijn normale twijfelachtige dingen die mensen in hun hoofd halen. En wat doe ik ermee? Ben ik dan wel zo? Ja, nu hebben we het dan hier even over. Dat als ik het win en ik geef daar 80% van weg. En dat beloof ik. En dan win ik het. Doe ik het dan nog? Denk het niet. Ik denk dat iedereen ineens weer alles wil hebben. Ja? Dat is dus wat iedereen van binnen allemaal weet. Die twijfel weg. Het zekere weten over jezelf is heel wat anders. Mensen hebben wel het zekere weten over zichzelf. Ik ben niks waard. Ik heb niks. Ik doe alles verkeerd. Ik ben schuldig. Ik heb tekorten aan dit. Ik heb tekorten aan dat. Daar zijn mensen hartstikke goed in. Dus ze krijgen wat ze willen. Wat ze vragen. Maar als je dat omdraait en je vindt dat je wel wat nodig hebt, dan krijg je dat wat je nodig hebt.
Als je het ook echt nodig hebt.
Ook als jij vindt dat je het nodig hebt. Je hoeft het niet met argumenten te bekleden.
Nee, maar want het is dus je voelt in jezelf dan dat je het nodig hebt.
Hoe dan ook, het is een danken.
Dat je het nodig hebt.
Ja, maar daar zit al een twijfel
in. Om een huis te krijgen, om even het voorbeeld te mogen gebruiken. Zal ik even doorgaan? Ik probeer het even wat minder abstract te maken als het mag. Ja. Maar je kunt ook in jezelf voelen, ik heb het nodig dat ik meer liefde ervaar. Ik heb het nodig dat ik, het gaat niet altijd om het materiële.
Dat is manipuleren.
Sorry, wat zeg je?
Dat is manipuleren. Van de liefde. Liefde laat zich niet manipuleren. dan kan ik meer liefde, dan kan ik dat voelen, kan ik dit. Nee, je krijgt het omdat je het krijgt. Omdat je jezelf daarin ziet, jezelf daar mee ziet, jezelf daar samen ziet, weet ik het. En dat zie je op een moment in de toekomst, maar die toekomst bestaat niet, want alles is in het nu. En je ervaart het als al gegeven en daar geef je je dank aan, je liefde, je dank aan. En het okay. zal je geworden, zoals dat heet. Het zal komen, het zal je gebeuren. Het zal op je pad terechtkomen, want die God in jou wil alles, of het licht, of de bron, hoe je het noemen wilt, want hoe je het noemen wilt, daar ga je niet over. En ga ik niet over. Maar als ik het zelf benoem, dan zeg ik de bron, of de natuur, of God. Nou, laten we het maar God noemen. Die wil jou alles geven. Alles wat je nodig hebt, ook wat je niet nodig hebt. Maar omdat iedereen gericht is naar het tekort, krijg je dat?
Op het moment dat je bij jezelf denkt, jij pakt het op een bepaalde manier op, ik weet niet of ik het zo bedoel, dat is wel leuk om juist even op door te gaan, gezien die laatste opmerking. Op het moment dat je denkt, goh, ik zou meer liefde in mijn leven willen, hè, dat ik voel dat ik dat nodig heb, dat mijn leven dan
geef je, zou zijn. Ja, mag ik je?
Dat is niet bedoeld als manipuleren, nee, maar volgens mij is dat een realisatiemoment van, goed. Er gaat iets niet zoals het zou moeten, dus... Ja. Ik kan dus even dieper naar binnen, dat is wat ik bedoel.
Ik hak er eventjes tussen als je het niet erg vindt.
Hak er gewoon goed. Helemaal in.
Dan geef je dan geef je liefde aan anderen. Als jij vindt dat je meer liefde moet krijgen, want je krijgt het al, alleen je weet het niet. Het zit hier al en dat is zo ongelooflijk veel. Maar als jij vindt dat dat meer moet zijn, dan geef je dat aan anderen. Wat je aan anderen geeft, krijg je terug. Als jij vindt dat je meer dat wat je van anderen verwacht, geef het zelf aan anderen. En je krijgt het.
Met dan hoef je alle principes, hè? Net als een vergeving. Geef het aan jezelf en je krijgt het vanzelf. Ook dat soort dingen. Ja, dat is wel grappig.
Alles wat je aan de ander geeft, krijg je terug. Geef je geluk aan de ander, je krijgt het terug. Geef je adviezen aan de ander, dan is de ander ook willing om jouw adviezen terug te geven, waar je wat aan hebt, waar je weer verder mee kunt. En dat is niet omdat die ander dat aan je geeft, maar dat is dus het goddelijke uit die ander, die het gewoon aan jou geeft, uit liefde.
Ja. Lopen nu een paar dingen ineens helemaal door elkaar, merk ik. Want het ene is, ik moet meteen weer denken aan die rage die er ineens ontstond, nog niet zo lang geleden, rond The Secret. Hè? Van iedereen kon ineens alles visualiseren. Maar eigenlijk was ik aan het proberen om op één zinnetje van jou heel erg in te gaan, omdat ik die al heel interessant vond. Dat je zegt van ja, het is niet zo van... Je kunt gewoon gaan zitten afwachten. Misschien heb ik het zo niet bedoeld, maar het kwam een beetje over. Je hoeft niet gewoon maar te gaan zitten afwachten tot dingen vanzelf mee toekomen, want zo werkt het ook weer niet.
Klopt.
Dat zei
ik. Ja.
Dat probeerde ik eruit te pakken. Ja. En daar ben je op ingegaan met een heel verhaal over hoe belangrijk het vertrouwen is. Hè? Nou, dat als er iemand is die dat kan beamen, ben ik het zelf. Want dat was een van de dingen waar ik heel hard aan moest werken, gezien mijn achtergrond en jeugd. En God, dat wordt het leven inderdaad een geschenk. Op het moment dat je het leven vertrouwt alleen al, om het maar zo even te noemen. Maar dat het komt vanzelf naar je toe. Daar zitten een paar dubbelheden in. Ik ken het als, dat eigenlijk, ik heb ook die ervaring, dat er wel van alles vanzelf op mijn pad komt. En het is alleen een kwestie van er ook de aandacht voor hebben.
Nou,
en
zeker.
De juiste keuzes erin maken.
Ja, zeker. Natuurlijk. Maar natuurlijk.
Ja. Maar het is niet helemaal vanzelf, want het heeft altijd iets te maken met wie ik op dat moment ben.
Ja.
Waar ik op dat moment aan toe ben.
Ja.
Want er is zelfs nu iets heel grappigs bezig. Ik zit al de laatste 5 jaar steeds te kijken. Nu heb ik eindelijk de tijd om te schrijven. Maar het lukt van geen meter, bij wijze van spreken. Ik overdrijf even. Maar wat ik al in mijn hoofd had dat ik zou gaan doen. Het lukt om allerlei gekke redenen niet. En ik denk, ja, dat is ook eigenlijk absurd. Want kijk nou eens wat er eigenlijk gebeurt. Yvonne heeft een tijdje gevraagd, gaan we samen die gesprekken doen? Hoe zijn we dat aan het doen? Ik word recent gevraagd om een leuke lezing te houden, verhalen te vertellen over contacten met planten. Er lopen een aantal plannen en verzoeken allemaal van anderen. Wanneer gaan we samen filmpjes maken en zo? Ik denk, verhip. Nee, kijk nou toch gewoon wat er allemaal gebeurt. En ja, logisch dat het schrijven niet lukt. Er komen andere dingen op pas.
Nou ja, misschien moet je wel eerst een ervaring in andere dingen hebben om te kunnen schrijven. Maar waar het om gaat, ik begrijp je wel. Je kunt niet stilletjes zitten en denken dat alles gewoon op je afkomt. Dat zou misschien kunnen, ik zou het niet weten, maar naar mijn beleving niet. Je moet er dus wat aan doen. Hè? Je moet er wat aan doen. Het komt wel vanzelf, maar aan de andere kant komt het niet vanzelf. Er is enige actie van de mens zelf vereist. Je kunt niet denken van, nou ja, er gebeurt niks. Ik zit gewoon achter het stuur met mijn ogen dicht en ik vertrouw daarop dat het allemaal goed gaat. Zo is het niet. Je moet wel degelijk dat stuur in je handen houden en goed opletten waar je heen rijdt. He, dat je niet tegen een boom aanknalt, want ja, nee. Dus dat bedoel ik, je moet er wel wat aan doen, uiteraard. En altijd met eigen verantwoording, je hele leven leven. Dan krijg je waar je om vraagt. Je hoeft je daar helemaal niet druk over te maken. Zo gebeurt dat. En daar is bij mij dus geen enkele twijfel over mogelijk, hè. Maar het kan zijn dat je vrienden om je heen hebt, mensen om je heen hebt, op een bedrijf of in je huwelijk of in je familie. En daar zegt iedereen, nee hoor, dat kan niet, daar geloof ik niet in. En stel dat ze tegen je zeggen, je bent naïef en hoe kom je daarbij? Je moet overal heel hard voor werken. Nou, dat kan. Dat kunnen mensen inderdaad zeggen, die hebben ook allemaal gelijk. Maar ik heb de ervaring, hè, als ik dan even over mezelf spreek, dat het vanzelf naar je toe komt. De mogelijkheden komen als vanzelf. En ik geef daar altijd het goddelijke, de eer aan, om het maar zo te zeggen, terwijl ik dat woord niet eens zou mogen gebruiken en moeten gebruiken. Maar dan kan ik daarover danken. En niet van en zo met de handen zo gevouwen, maar werkelijk te danken voor de mogelijkheden die er dan voor mij geschapen werden, totdat ik dat of dat of dat kan doen. En dat ik die en die beslissing kan nemen. Ik kan het ook langs me laten glijden. En doen alsof ik het niet zie. En steeds maar blijven klagen. Maar ik kan het ook zien. En zeggen van, jeetje, ik, het valt me op. Dit is het. Dit is dat teken. Hier moet ik het mee doen.
Ja.
Hè? En dat is dat goddelijke wat op mij wegkomt. En ja, als je het niet ziet, dan zie je het niet. En dan, maar dan komt er iedere keer weer een nieuwe kans voor je om dat weer opnieuw te zien. He, iedere keer krijg je opnieuw.
Dat is heel moeilijk, hè? Want jij gaf toch ook een voorbeeld van dat je een bedrijfje hebt of wat dan ook. Je kunt iets.
Altijd bedrijf, hè? Nog nooit bedrijfje. Altijd bedrijf. Je gaat je eigen dingen nooit kleineren, hè? Dat doen heel veel vrouwen.
Ik begrijp even niet anders. Het gaat om dat. Je kunt zeg maar met zo'n bijna goddelijke vonk een prachtig inzicht hebben gehad en daardoor iets zijn gaan doen. Dus dat is geen garantie dat dan nog 30 jaar goed blijft gaan. Ik bedoel, ook al volg je de signalen, ook al ben je alert en heb je de aandacht voor wat er op je pad komt en kies je daar zeg maar helemaal op de perfecte manier. Dat betekent niet dat je dan klaar bent.
Nee.
Want dezelfde keuze kan de volgende dag betekenen dat je iets heel vervelends tegenkomt en dan blijkt dat je die keuze alleen maar hebt moeten maken omdat je anders die les niet had gekregen.
Je moet daarna wat doen. Je kunt niet op je lauweren rusten. Dat is onmogelijk op geen enkel niveau.
Nou, als je wil groeien tenminste, als je niet vast
kan komen. Nou ja, als je niks wil doen, dan zit er ook geen groei in, dan zit er ook geen beweging in. Dan zit er geen verandering in. En je weet het, als je water stil laat staan, dat wordt heel smerig binnen een paar dagen. Dus als je dan niks doet, als je op je lauweren gaat rusten, er komt ook niks. Je ziet het ook bij mensen, hè, die als ze ouder zijn, genoegzaam leven gaan leven. En ze zakken alsmaar verder en verder weg. Terwijl er zoveel mogelijkheden zijn in hun leven om er wat meer van te maken na hun 65ste. He, ze kunnen naar een ziekenhuis gaan of een bejaardenhuis. Er zijn zoveel mensen die geen bezoek meer krijgen. En in ziekenhuizen en in bejaarden. En ze hebben vast wel ergens een vriend of vriendin of een familielid die alleen is. Daar kun je voor zorgen door daar desnoods één keer in het jaar. Maar je kunt wat doen. En je kunt wat betekenen voor een ander. Nou, dat kun je allemaal doen. Maar die zitten echt genoegzaam te zitten. Ik zie ze wel en denk wat jonger toch. Ik heb het er wel eens meer over gehad. Maar dat is dus, ja, na een werkzaam leven vinden ze dat mogen doen. Ik denk dat het nooit ophoudt. Ik denk dat je altijd door moet blijven gaan. Het hoeft niet per se met werken, maar met duizend en één dingen. Je moet toch je huishouden doen. Ook al doe je niks. He, je moet toch je boodschappen doen. Je kunt iets voor een ander betekenen. Je ziet een oude dame lopen. En misschien kun je die boodschappen wel tillen voor die ander. Doe maar wat. He, je kunt iemand helpen om zijn tuintje aan te harken. He, als je ziet dat het te zwaar wordt. Allemaal dit soort dingen. Er is zoveel te doen. Nou, dan doe je ook nog eens wat voor een ander. En dat geeft je een goed gevoel. Je komt onder de mensen. Je wordt er zelf ook vrolijk van.
Ik denk zelfs, als ik zo eens kijk, ik ben ook de 60 gepasseerd. En dan zegt iedereen, echt waar? Dat ja, echt waar. Niet uit. Nou, dat heb jij ook. En ik zie als mensen die ouder lijken dan ze zijn. Ja. Maar eerlijk gezegd denk ik dat te maken heeft dat ze dan ook weinig doen. Ik geloof als je gaat surfen, dat je dan gaat die levensdrift, die verdwijnt ook een beetje. Je wordt een soort, gaat vegeteren of zo.
Ja.
En om dan het gesprek maar rond te brengen, want we zijn in de laatste
minuut. Nog 2 minuten.
Al die mooie ervaringen, die rotte ervaringen, van weer worden ontslagen, of collega's die je feedback geven of wat dan ook. Het zijn allemaal geschenkjes om, als je op de juiste open manier durft te kijken, om te kunnen groeien, toch?
Absoluut. Ja, je kunt ermee doen wat je zelf wilt, of niet. En dan moet je dat keer op keer op keer op keer meemaken. En er zijn natuurlijk genoeg mensen die zeggen, nee hoor, daar bestaat het leven niet uit. En dan zeg ik, je hebt helemaal gelijk. En dat kan een ander ook zeggen.
Helemaal gelijk.
Ja, oh, we hebben nog 2 minuten zelfs, joh. Kijk. Want is dit toch leuk, hè, iedere keer. Ik vind het hartstikke leuk. Even een slokje van mijn water, hoor.
Ja, dat doe ik de hele tijd al misschien, hoor. De luisteraars af en toe dat geklok van het inschenken van mijn thee of mijn watertje, had ik altijd door ondertussen.
Ja.
Maar lieverd, ik denk echt dat we af moeten ronden, want anders zitten we in de 59ste minuut. Ik vond het weer een gezellig gesprekje met jou.
Ja, ik met jou ook.
Ik vind het leuk dat iedereen daarna wil luisteren, hè, want wij zitten toch maar aan de ene kant ook maar voor de vuist weg te babbelen. Maar we zijn er wel heel open in en we doen echt ons best om zo goed mogelijk de dingen over te laten komen. Dat doen we toch ook iedere keer, hè?
Ja, absoluut. Nou, ik vind dat hele mooie woorden. Ik vind dat we daar maar eens mee moeten eindigen, denk je niet? Ik hoop dat iedereen weer tot de volgende maand natuurlijk weer een heerlijke maand heeft. Mooi weer, maar ook af en toe regen. Dat is goed voor de tuin. En wat verder. Heel veel geluk, wijsheid. En het is te hopen dat niet iedereen tegen je zegt, je hebt gelijk. Dus die is zo best.
Dag Yvonne.
Dag Marja, tot ziens.
Doei.
Bye.